Goedemorgen. We hebben heel wat uitgezongen. Hem vereerd met onze stem. Hem de lof en dank gegeven in de woorden die we vanuit ons hart hebben gezongen. En ook in je luisteren kan je hem eren. Want hij wil vanmorgen iets vertellen door een eenvoudig verhaal. En ik ga hem jullie zo meteen eerst voorlezen. Je hoeft hem niet op te zoeken. Hij komt, denk ik, op de biemer. Die doet het weer, dat is fijn. En het is Markus 6, als je het later nog eens terug wil lezen, vers 45 tot 56. En meteen dwingt hij, dat is Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zal sturen. Als hij afscheid van hen heeft genomen, gaat hij naar de berg om te bidden. Als het avond is geworden, is het schip midden op zee. En hij zelf is alleen op het land. Hij ziet dat zij veel moeite moeten doen om het schip vooruit te krijgen. Want zij hadden de wind tegen. Omstreeks de vierde nachtwaken komt hij lopend op de zee naar hen toe. Als zij hem zien, lopend over de zee, denken ze dat het een spook is en ze schreeuwen luid. Want allen zien hem en raken in verwarring. En meteen spreekt hij met hen. En hij zegt tegen hen, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En hij komt bij hen in het schip en de wind gaat liggen. En zij zijn innerlijk volkomen buiten zichzelf en ze verwonderen zich. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Ik zei al, een verhaal van morgen waar je in kan leven, waar je in kan begeven, waar je als het ware in kan wonen. En Gods geest wil je daarin leiden vanmorgen, in je luisteren, in je eigen situatie, deze woorden dichtbij laten komen. En dan is het goed om te weten in welke context het verhaal staat. Vlak hiervoor hoort Jezus dat Johannes de Doper op een hele brute wijze vermoord is. En dat doet wat met hem. Dat Johannes is de wegbereider voor Jezus geweest. Een man ook geroepen in het plan van God. En die is er niet meer. En er staat dan ook in Markus dat hij tegen zijn discipelen zegt, laten we gaan naar een eenzame plaats om te rusten, om te helen, om op orde te komen. En ze gaan in het schip en ze komen op die plek. En weet je wat daar voor hun neus staat? Een hele menigte. Daar staat een volk. Op die eenzame plaats. En Jezus zegt niet, ik heb nu rust voor mezelf nodig. Ik moet nu ordenen. Jezus is een mens Gods waarin God volkomen werkt. En dan zie je iets van zijn wezen. Want dan staat er in Markus 6 vers 34. Hij ziet deze menigte, het volk. En hij is innerlijk met ontferming bewogen. Want zij zijn schapen die geen herder hebben. En hij begint ze te onderwijzen. Mooi hè? Wat een reactie van de Heer. Waar hij zelf even behoefte heeft aan die eenzame plek. Ziet hij een menigte. Ziet hij een volk God zonder herder. En hij gaat ze leren en onderwijzen. En weet je wat hij daarna nog doet? Hij voedt ze. Uit 5 broden en 2 vissen wordt de hele menigte gevoed. Hij doet iets wat onmogelijk lijkt. En vanmorgen las ik een tekst. Bij God is niets onmogelijk. Wat gebeurt hier? Dat is toch prachtig. Zo is Jezus. Bij God zijn dingen mogelijk die wij soms voor onmogelijk houden. En de overvloed staat voor, bij u Heer is geen beperking. Maar steeds weer overvloed in welke situatie we ook bevinden. In de diepste dalen en op de hoogste hoogtes is er vanuit hem overvloed voor ons. En dan mag hij erop, want daar begint het verhaal. De broden zijn gedeeld. En meteen dwingt Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte zal wegsturen. Als hij afscheid van hen heeft genomen, gaat hij dan toch de berg op om te bidden. Jezus dwingt zijn leerlingen. Wat vinden jullie van het woord dwingen? Dat is niet zo, dat komt niet zo leuk over, hè, tegenwoordig. Want dan moet je. Er is dus iets in die leerlingen dat ze niet willen. Jezus dwingt ze naar de overzijde te gaan van de zee. Naar de andere kant. En hij gaat niet mee. Zij gaan alleen. Want straks, als hij er niet meer is, moeten zij ook alleen die wijde wereld in. Zij krijgen dan nog die wonderbare geest waar we over gehoord hebben. Die straks in ze gaat werken. En ik heb gedacht, waarom moet Jezus deze vissersmannen dwingen? Ik denk, deze vissersmannen kennen die zee. En die weten de symptomen en misschien zien ze al dat er storm op komst is. En zij willen helemaal niet. Zij willen niet op reis, want die zee die gaat misschien straks wel tekeer. En wat gebeurt er dan? Toch dwingt Jezus hen. En soms dwingt Jezus ons ook wel eens. En dat voel je innerlijk, als hij je tot iets dwingt. Hij dwingt je soms om mee te gaan met hem. Om dingen los te laten. Om te vertrouwen. Om, hij dwingt je als het ware, ik ken het, naar de overkant. Naar het nieuwe. Naar het onbekende. Want als je de overkant nu voor jezelf invult, de overzijde, de andere zijde, dan trek ik die als vanzelf in ons jaarthema. Weet je het nog? Hij is iets nieuws aandoen. Hij wil jou naar de overzijde, naar het nieuwe sturen. Misschien wel dwingen soms. Is het nog dichtbij? Hoeveel weken is het geleden, gemeenteweekend? 6? Hoeveel maanden geleden hoorden we het woord hier? 11? En Jezus is daarmee bezig. Met het nieuwe in jou. Het nieuwe in je geloven. Het nieuwe in je hopen. Het nieuwe in het leven staan, het nieuwe in je zien. Vul maar in, denk bijvoorbeeld aan dat wilsbesluit wat je hebt opgeschreven op het weekend. Dat nieuwe daarin mag wakker blijven. Benieuwd zijn, Heer, hoe gaat dat verder? Laat het me zien, laat het me horen. Ik wil naar die overkant. En dan neemt Jezus afscheid van de mensen. Hij laat de scharen als het ware los. Hij heeft ze geleerd. Hij heeft ze gevoed. En we zingen ergens, hij is een herder die zijn kudde hoedt en haar met liefde en zorg koestert en voedt. Hij heeft dat gedaan en hij klimt de berg op. En de jongens gaan op reis, zie, ze gaan in dat schip. Misschien nog een beetje sputterend, we willen niet, maar ze gaan wel. En Jezus, hij gaat de berg op. Ik geloof dat Jezus zelf de stilte, de berg opgaan nodig heeft. Want ik heb het net gezegd. Johannes is net vermoord op brute wijze. Dat is een kentering. Ik weet niet of Jezus dat verwacht had. Dat lezen we nergens. Maar je kan je voorstellen, hij is mens, dat er iets in hem gebeurt. En dat er tijd nodig is om te ordenen. Om bij zijn vader te zijn. Om in de stilte te zijn. Als ik dat voor mijn eigen leven plaats of voor ons leven, als er kenteringen zijn in je leven, kenteringen op aarde, kentering misschien van binnen, moeite, verdriet, zorg, dingen die innerlijk gebeuren, ga ik dan nog echt de berg op? Ga ik echt de berg op, zodat de Heer innerlijk mij op orde kan brengen, innerlijk mij bij Hem kan brengen? En de Heer mag dan komen in de emotie, in het verdriet, in de pijn, in de zorg en in het binnenkomen voert hij je hoger die berg op. Het is voor mij mensen van levensbelang. Van levensbelang. En ik wil je aanmoedigen en ik blijf er denk ik ook over preken, want ik dacht ik heb het al een keer gezegd. Bergmomenten, omhoog met hem, omhoog in je denken. Soms omhoog in je zien. Soms een wending in je horen. Het is van levensbelang. En Jezus bidt. En ook over bidden kan je denken, daar is al zoveel over gezegd. Toch? Het is praten met God. Heen en weer praten met God. Het is spreken. Maar ik kwam deze week tot een ontdekking dat er een diepere vorm van gebed is dan alleen spreken. En dat staat zo verwoord. Bidden gaat dan in je gebed, dus in dat spreken, over volkomen stil worden. En dat heb ik gemerkt. Volkomen stil worden innerlijk. Daarin schep je ruimte en tijd om in zijn aanwezigheid alleen maar te zijn. Alleen maar te zijn. Je bent er dan bij hem. En weet je, dan vliegt de tijd. Dat is heel raar. Maar je bent er dan. En er zijn niet zoveel verheven gedachten soms en gevoelens. Maar gewoon zijn in zijn aanwezigheid. Dat heelt. Dat brengt op orde. Dan gaat het om hem en niet meer om mij. Want bidden is geen monoloog. En hoe vaak betrap ik me erop dat het een monoloog is. Dat ik praat, praat, praat. Vraag, vraag, vraag. En dank u Heer, amen. Of niet? Bidden is geen eenrichtingsverkeer. In je gebed mag er zijn, hoor Heer, ik roep u. Ik smeek u, ik vraag u. Maar er mag ook zijn, Heer, ik luister. En dan niet invullen wat ik wil horen. Ik luister en ben stil. En als je dan zegt, wat zegt de Heer dan? Of ik hoor hem niet? Dan moedig ik je aan om dit gewoon open te doen. Elke keer als ik dit open doe, mensen, dan komen daar woorden. Woorden voor mijn leven. Woorden voor mijn situatie. Ze komen binnen. En als je deze nooit open doet, ja, dan is het ook niet bij je. Weet je, inmiddels is die wel heel vaak open gegaan. En merk ik ook dat het als vanzelf opborrelt. Dan hoef ik er niet meer zo naar te zoeken, niet altijd. Soms komt het vanzelf in je omhoog. Maar die Bijbelwoorden, daar spreekt Jezus zoveel in. Daar kan je in horen. Daar kan je antwoord krijgen op de vragen die je hebt. Geloof mij. Mag het stil worden in ons? Is er nog ruimte voor stilte? In deze wereld niet. Ik moedig je aan, wees eens stil. Laat God aanwezig zijn, in geest en in waarheid. Geef hem de aandacht die hem toekomt in elke situatie. Doe het bewust. Zoek het op de wijze die bij jou past. En in een boekje las ik over bidden. Bidden wordt vaak praterig. En dat trof me wel weer, dat ik dacht, ja, dan gaan we praten, praten, praten. Waar gaat het dan over? Over mezelf. Over mijn zorg, over mijn verdriet, over mijn pijn. Over mijn hoop, over mijn uitzicht. En dat is niet erg. Maar de Heer wil zo graag ook iets zeggen. Hij wil zo graag iets diep in je hart zeggen over zichzelf. Waar hij mee bezig is. Voor je leven, maar ook voor de gemeente. Als ik denk aan de overzijde waar we het net hadden in mijn gebed. Dan is dat voor mij contact maken met mijn diepste innerlijk. En contact maken met het diepste innerlijk van de Heer. En dat dat samenkomt. En dat ik dan kom tot niet mijn wil, Heer. Maar uw wil geschieden. Waar de weg ook langs gaat. Terug naar het verhaal. Als het avond is geworden, is het schip midden op zee. En hij zelf is alleen op het land. Hij ziet dat ze veel moeite moeten doen om het schip vooruit te krijgen. Want zij hadden de wind tegen. De mannen gaan aan boord. Ze zitten in het schip. En de avond valt. De nacht verschijnt en de dag verdwijnt. En het is midden in de nacht. En zij zijn midden op de zee. En Jezus is op het land en hij is op die berg. En dat zie ik me voor me. Kan je dat voorstellen? Dat hij op die berg zit en hij ziet dat meer. En dan ziet hij dat schip. En hij ziet dat ze heel veel moeite moeten doen om dat schip vooruit te krijgen. En dat kan je voorstellen, hè, hoe dat schip dan gaat. Dan gaat het niet zo vooruit, dan blijft het hangen. Wat doet Jezus dan op die berg, denk je? Hij bidt. Hij is aan het bidden, ja, dat geloof ik. Hij ziet hun moeite. Hij ziet het gevecht. Hij ziet de strijd. En Jezus bidt. Hij bidt voor ze. En wat hadden nou die mannen ook in dat schip kunnen doen, als ze nou naar de zangdienst hebben geluisterd? Wat hadden ze nou ook kunnen doen? Loven. Zingen. Smeken. Herinneren dat Jezus die broden heeft vermenigvuldigd. Dat gebeurt niet. Het ontzinkt ze aan moed. Maar gelukkig lijken die mannen ook een beetje op ons, hè? Ja, toch? Eerlijk, als die storm opkomt en de storm gaat de keer. Ja, dan zakt het je soms toch ook even de moed in de schoenen. Maar zoek de Heer op dan. En weet ook dat Jezus voor jou bidt. Dat Hij voor je pleit. Dat Hij als hoge priester in de hemel aan het werk is voor mijn leven. En voor ons als gemeente. En er is tegenwind. Tegenwind in je leven. Waardoor je boot niet naar het nieuwe komt. Dat zie je. Je wil naar de overzijde. En de wind wil het niet. Het lukt niet zo. De storm gaat tekeer. Pijnen komen terug. Of teleurstelling van iets wat de Heer niet doet. Tegenwind kan ook zijn in oude patronen vervallen. Meer gericht op de wind dan op Jezus. Er kan een wind zijn van onrust. Een wind van hem niet ervaren. Een wind van ongeloof of een wind van twijfel. Je kan hem voor jezelf dichtbij halen. En die wind kan in kleine momenten deze week werken. En Jezus, hij bidt. Hij bidt niet dat de wind gaat liggen. Dat geloof ik niet. Hij bidt dat niet op dat moment. Ik denk, hij is een Heer die pleit. En in Romeinen 8 staat zo mooi, de geest zelf pleit voor ons. En kan je dichtbij laten halen in de momenten van de dag. Die geest is aan pleiten voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is voor mij zo'n troost. Dat is voor mij zo'n hoop. Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik geloof dat hij bidt voor zijn mannen. Dat ze het volhouden. Misschien wel dat hun oren en ogen open gaan op dat schip. Ze zijn onderweg naar de overkant. En pas zei iemand, en ik weet niet meer wanneer, maar ik kwam weer boven. Wij zijn onderweg naar de overzijde. Het is een tocht. Niet zonder tegenwind. Niet zonder moeite. Misschien niet zonder pijn. Maar God zegt, ik breng je behouden thuis. Aan de overkant. De man in het schip, wat gaat er door hen heen, denk je? We halen het niet. Hadden we nou maar niet gedaan. Hadden we nou maar naar onszelf geluisterd. En dan waren we aan wal gebleven. Het is niet mogelijk. Het is te moeilijk. En het is ook nog eens een te hoog hijs. Zonder hem dat water op. En dan laat Jezus zien dat het onmogelijke bij hem mogelijk is. Bijna te wonderlijk om te begrijpen. Bijna te wonderlijk. En omstreeks de vierde nachtwaken komt hij lopend op de zee naar hen toe. En hij wil hen voorbij gaan. De vierde nachtwaken, dat weten we, dat is bijna als de ochtend komt. De nacht is op zijn diepst en de ochtend gaat komen. Het is een beeld waarop Jezus komt. En weet je hoe lang dat heeft geduurd voor die mannen? 9 uur. 9 uur zijn ze onderweg met dat schip. Dat is lang, hè, als je dat beseft. Soms lijken onze worstelingen ook lang. Voordat Jezus verschijnt, dan is het even volhouden. Maar Jezus, hij komt lopend over de zee. Hij verschijnt als de nacht verdwijnt en de ochtend daagt. En dat doet hij ook bij ons. Hij loopt over de golven van de zee naar ons toe. Als de moed ons ontzinkt, als we het even niet meer zien zitten, of als we even bijna zinken. Hij komt over de zee, over de golven, over de tegenslag. Door de tegenwind heen. Hij komt over de jamaren. En over de dood heen wandelt hij naar ons toe. En die mannen zijn druk in de weer nog met dat schip en met die golf. En je ziet ze daar bezig. Soms ben ik ook zo met de golf en de wind bezig. Dat ik niet zie dat Jezus voorbij wil gaan. Dat hij verschijnt. Dan gaat er al mijn aandacht in op. Jezus verschijnt, niet in mooie belevingen. Jezus verschijnt met zijn nabijheid, met zijn aanwezigheid, met ik ben het. Ik laat niet los het werk van mijn handen. Ik ben jou nabij. En dat loop over water, dat is voor mij een beeld van Gods grootheid, Gods majesteit, Gods macht. Psalm 46 zingt het al. Laat haar water maar bruisen. Laat het maar kolken. God is in haar midden. U bent in ons midden. En u helpt ons bij het aanbreken van de morgen. Is dat geen troost? God is er bij het aanbreken van de morgen. En hij doet het licht dan weer dagen. Jezus loopt over het water. En Marcus heeft die speciale regel. In geen andere vertaling staat dat. Hij wil aan ze voorbij gaan. En ik heb gedacht, wat is dat? Dat ving me, zeg maar, als het ware. Wat is dat, dat de Heer aan je voorbij wil gaan? Daarover denkend kwam ik als vanzelf bij Mozes. Mozes, waarbij God zegt, ik zal al mijn goedheid voorbij laten komen. Ik zal je genadig zijn en mij over jou ontfermen. En als ik bij Elia, een andere godsman, kijk, dan in de moeite, in de strijd, dan komt God voorbij in het zuizen van de wind. En ik hoor als het ware, als God voorbij komt, de Heer voorbij komt, hij zegt, ga je mee. Ga je mee met mij. Loop je mee over dat water. Durf je dingen los te laten. Loop je met mij mee naar de overzijde. Geef je het in mijn hand en laat je het uit je eigen handen even verlos. En de mannen, wat gebeurt er met hen? Als ze hem zien, dan denken ze dat het een spook is. Nou, dat is toch prachtig om je voor te stellen. Ze denken een spook. En die grote vissersmannen, ze schreeuwen luid. Van die grote beren. En ze staan daar te schreeuwen uit hun angst. Dat komt eruit. En ze zien hem. Ze raken verward. En Jezus spreekt meteen met hen. Ze zijn bezig met die boot, dat zie ik voor me. En die zee en die golf en het gaat tekeer. En dan verschijnt er iets. Je kan je toch voorstellen dat ze niet verwachten dat Jezus verschijnt. Heeft er ooit een mens over water gelopen? Jezus verschijnt lopend over de golven. Dat is niet een rustige zee waar hij over loopt. Hij verschijnt en zij denken en zij zien, het is een spook. Dit kan niet. Het zien van de jongens en het zien van ons is anders dan de werkelijkheid. Dus als het is spookt en tekeer gaat in ons, dan kan het zijn dat ons zien niet de werkelijkheid is. Dat het anders is dan dat wij op dat moment denken of zien. Is dat hoor? Hoe kijk ik nog als het stormt? Waarmee kan je naar binnen gaan? Wat zie ik dan? Zie ik u nog verschijnen? Hoe u wil verschijnen? Waarbij u zegt, ga met me mee, lopend over het water. Denk in mijn mogelijkheden. Zie in wat ik doe. Ik heb uitkomsten tegen de dood. En weet je, die mannen hebben nog geen dag geleden, heeft Jezus die broden vermenigvuldigd. Ze hebben een groot wonder meegemaakt. En het mag ze niet in herinnering komen in deze storm. Soms maken wij grote wonderen mee. En die ken je in je leven, klein en groot. Laat ze in herinnering brengen als het weer stormt. Bij God zijn dingen mogelijk die wij voor onmogelijk houden. Hou dat bij je. Ga op zijn belofte staan. Vertrouw het hem toe. Ga daarmee die zee op en loop. En Jezus ziet, de mannen zijn verward. Er is angst, er heerst een sfeer van het rijk der duisternis. En wat doet Jezus dan? En dat vind ik zo troostvol. Hij spreekt meteen met ze. En dat is een goddelijke waarheid voor ons leven. Jezus spreekt meteen als er verwarring wil werken in je leven. Om het op orde en helder te brengen. Jezus doorbreekt met zijn spreken de verwarring en de angst. En dat wil hij bij mij en jou ook doen. Hij wil spreken. Daar gebruikt hij ook dit boek voor. Daar gebruikt hij liederen voor. Daar gebruikt hij anderen voor. Hij wil tot je spreken. Daar gaat gezag van uit. En hij zegt niet, waarom ben je gaan twijfelen? Hij zegt niet, waarom heb je niet herinnerd van het brood? Hij zegt niet, ben ik er altijd geweest? Hij zegt ook niet, wat heb je het zwaar gehad? Wat is het moeilijk? En wat hebben jullie een tegenwind? Wat zegt Jezus? Heb goede moed. Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bang. Jezus heeft niet veel woorden nodig. Ook niet bij ons. Heb goede moed. Wees niet bang. Want ik ben het. Pak je moed op. Wees vol goede moed. En wees niet bang, want ik ben het. Ik ben met je. Ik verschijn. Wees niet bang als het stormt. Wees niet bang als het verborgene op je afkomt. Wees niet bang onderweg naar de overkant. Wees niet bang in je verdriet of in je teleurstelling. Ik ben het. Ik wil bij je komen. Ik wil bij je zijn. Ik wil je ondersteunen met mijn heilrijke rechterhand. Ik wil je bevrijden en in ere herstellen. Ik ben het. Houd goede moed. Is dan de angst en de wind en alles wat kookt weg? Nee, Jezus komt binnen, in je, met wat hij spreekt. En dan komt er orde, diep in je ziel. Houd moed, zegt de Heer. Wees moedig en wees sterk. Als de Heer dat wel eens tegen mij zegt, ga ik steigeren, weet je dat? Kennen jullie vast ook, of niet? Dan denk ik, Heer, maar dit, en ik heb dat, en ik heb zus, en ik heb niet geslapen, en ik heb... Nee, heb goede moed, zegt Jezus. En toen zei hij een keer, waar ben je nu naar gaan kijken? Waar ben je naar gaan kijken? Als je niet je moed kan pakken. Ben je gaan kijken naar alle tegenvallers? Naar de teleurstelling, naar wat nog niet gaat? Of kijk je mee naar waar ik heen ga met je? Naar de nieuwe hoop, naar de nieuwe toekomst. Naar het nieuwe wat verder mag opengaan. Ga je daar mee? En ik denk, dan trekt Jezus mij uit mijn ik, mijn werkelijkheid. Trekt hij me eigenlijk bij hem, in zijn werkelijkheid, in zijn hoop, in zijn toekomst, in alles wat hij daarin geeft. En daarin geeft hij dan ook troost, geeft hij zorg en perspectief. Ik omgeef je in de dieptes. Ik omgeef je op alle hoogtes. Durf te leven, te midden van de storm en de beperktheid en de dood. Want Psalm 107 zingt daar daarvan. Psalm 107 zingt, zij die de zee bevaren. Roepen tot hem. Zij roepen tot hem. En hij brengt de storm tot stilte. Hij brengt de golven tot zwijgen. En weet je wat hij dan doet? Hij voert je uit je angst naar de haven van jouw wens. En eerlijk, als je terugkijkt. Hij heeft ons niet begeven. Hij heeft ons niet verlaten. Hij is er altijd. Hij is de Heer die ons omgeeft, van boven, van achteren en van voren. En Jezus loopt op het water en wil ze voorbij gaan. En Marcus vertelt niet dat Petrus op water loopt. Grappig, hè? De ene evangelist vertelt het wel en de ander niet. En daarom schakelen we, zoals je een tv wel eens overschakelt naar een ander programma, dacht ik, schakelen we even over naar Matthäus. Want daar gaat Petrus ook op water lopen. En zet hem er maar op, ik lees hem voor. Petrus ziet Jezus komen. Hij ziet hem als het ware bijna voorbij gaan. En Petrus zegt, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Jezus zegt, kom. Petrus klimt uit het schip en loopt op het water naar Jezus toe. Maar als Petrus de wind ziet, wordt hij bevreesd en hij begint te zinken. En hij roept, red mij, Heer. Jezus steekt zijn hand uit, grijpt hem vast. Trekt hem als het ware omhoog en hij zegt, klein gelovige, waarom ben jij gaan twijfelen? Petrus ziet Jezus. Zou er iets in hem zijn, dat Jezus voorbij wil gaan, iets in, ga met me mee, loop over water naar de overkant, ziet hij daar iets van, merkt hij daar iets van, komt daar iets in hem op van die overvloed die er net daarvoor geweest is, we weten het niet. Maar hij zegt, als u het bent, geef mij bevel naar u toe te komen. Echt Petrus, zo kennen we hem, hè? Een doener. Hij zegt wat in zijn hart is. En Jezus heeft maar één woord nodig. Kom. En ook dat kan je weer, ik weet niet hoeveel, ik heb niet geteld, zoveel keren in deze Bijbel lezen. Kom, zegt Jezus. Kom naar mij toe over water. Kom en loop. Kom hoger op. Kom in mijn nabijheid. Kom bij mij en loop over water. En Petrus, hij doet het. Je ziet hem uit dat schip klimmen en over water gaan. Als het ware. En die man in het schip, wat denken die? Wat gaat die nou doen? Is die gek geworden? We weten het niet. Maar Jezus heeft zijn blik op Jezus. Jezus staat daar en Jezus zegt kom. En hij gaat. En hij loopt over water omdat Jezus het gezag heeft gegeven kom. En dan twijfelt hij. Hij voelt en ziet de wind. En twijfel is heel eenvoudig voor jezelf naar binnen te halen. Twijfel is als je gedachten tweevoudig zijn. Dan gaat het heen en weer. We weten niet wat Petrus heeft gedacht. Hij ziet de wind. Hij merkt het, hij voelt het. En er is twijfel. Lukt het wel? Kan ik het wel? Er leunt op twee gedachten. En hij verliest als het ware Jezus even uit het oog. En dan zinkt hij door het water heen. Twijfel is het tegenovergestelde van geloven. Daar kan je gewoon eens voor jezelf over nadenken. Wanneer twijfel ik? Wat brengt me aan twijfelen? En wat geloof ik nog? En wil Jezus in mijn situatie zeggen? En ik las, geloven is zien op wat Jezus doet. Geloven is zien op wat Jezus doet. En loslaten wat ik zie. Wat ik denk. Wat ik vind. Zien op wat Jezus doet. Dingen loslaten. Niet in mijn hand, maar in uw hand, Heer. Petrus zingt en hij is dan weer een man die gelijk iets doet. Hij roept, help me, Heer. Mooi, hè? En Jezus helpt hem. Hij strekt zijn hand gewoon uit en grijpt hem vast. En trekt hem weer omhoog. Jezus denkt niet, wat ben je dom, je bent door dat water gezakt en je bent gaan twijfelen. Hij strekt zijn hand uit, grijpt hem omhoog. Hij zegt wel er wat bij. O, jij kleingelovige, waarom ben jij gaan twijfelen? En ik dacht heel even, dat is toch niet eerlijk. Al die andere mannen zitten lekker veilig in dat schip. Die doen niks. Die worden helemaal niet aangesproken. Jezus spreekt je wel eens aan. O, kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen? En ook die dingen, laat die door de Heer je gezeggen. Laat de Heer je dingen gezeggen, o kleingelovige. Waarom twijfel je? Want ik geloof dat Petrus hiermee naar binnen gaat. Dat Petrus iets doet. En dat hij daar weer hoger op mee verder gaat. Geloven. Geloof is over water lopen. Dus het onmogelijke mogelijk. En ontdekken, het houdt ons. Het is ondergrond voor mijn voeten. Maar dat alleen, louter en alleen, omdat Jezus zegt, kom. Louter en alleen, omdat Jezus zegt, kom. Het gaat niet om hoe goed ik het doe, hoeveel ik bid, hoe goed of wat je ook doet. Het gaat niet om wat je doet, het gaat erom dat Jezus zegt, kom. En jij geeft je hand aan Jezus en zegt, ik kom, lopend over het water. En dan gaan we naar de overzijde. Dan gaan we terug naar Marcus. En dan komt Jezus bij hen in het schip. En de wind gaat liggen. En zij zijn innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderen zich. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen. Omdat hun hart verhard is. Dat is een laatste vertelstukje. Zij hebben bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard is. En toen heb ik gedacht, wat is dat? Dat verharde hart. Want dat wordt hier geconstateerd. Wat is dat? Ze hebben niks begrepen van het wonder van de broden, van het wonder van de overvloed, van het wonder dat bij God iets mogelijk is, wat wij onmogelijk houden. En hun hart is daar dus blijkbaar hard voor. Een hard hart, dan komt het niet binnen. Dan mag het niet beklijven en niet verinnerlijken, als het ware. Voor mij is het dan dat ik kan leven vanuit, ik zie het goede, ik weet het, ik ken het, ik ben erin opgegroeid en ik ken de teksten. Maar het is op momenten dat het stormt geen kracht geworden voor mijn ziel. Het is op momenten dat het stormt geen kracht geworden voor mijn ziel. Juist de momenten dat God dingen mogelijk maakt, God dingen spreekt, je van hem dingen hoort van binnen. Mag dit een kracht zijn? Mag dit een kracht worden? Mag dit verinnerlijken in je ziel, zodat het je kracht geeft op de moment dat het stormt? Voor mij is ook een verhard hart dat ik het evangelie ken, dat ik hier lofprijs en zing, maar dat er eigenlijk niks mee wordt gedaan. En dan kom ik tegen, moet je niet schrikken. Ik kom het tegen dat ik in momenten er even niks mee doe. En wat gebeurt er dan? Als de Heer dat aangeeft, laat je het gaan? Praten we het goed met een goede God vol liefde en zorg? Of ga je ermee naar binnen? Met het verlangen dat het evangelie gaat doorwerken door zijn geest in je doen, in je handelen, in je spreken, in je zien, in je horen, in je omgang met mensen. En in dat hele stuk in Markers zie ik dat Jezus bezig is met het hart van die discipelen. Daar heeft het er nogal een paar keertjes over daar, dat het hart verhard is van die jongens. En hij zegt dan in Markers 8, begrijpt u het nu nog niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en ziet niet. U hebt oren en hoort niet. Zo, dat is lekker direct van de Heer. Hij is bezig in dit proces om het hart van de jongens te vernieuwen. Om het hart zacht te maken. En de toevoeging in Markers 8, u hebt ogen en ziet niet. U hebt oren en hoort niet. Daar ligt voor mij een kern in van het verharde hart. Dus er zijn momenten dat ik niet zie met de ogen van Jezus en met de ogen van God. Er zijn momenten dat ik oostenisch doof ben voor wat hij wil zeggen. En dan mag je weer naar binnen gaan. Heer, leer mij in momenten zien wat u ziet. Geef mij ogen van innerlijke bewogenheid. Geef mij ogen die u hebt in de situatie om te zien in waar het naartoe gaat. Leer mij zien met ogen van genade, ogen van vertrouwen. En leer mij horen wat u werkelijk spreekt om mij omhoog mee te voeren naar u. Leer ons verinnerlijken. Heer, leer ons zien. Leer ons loslaten. En leer ons zien, u bent God. U maakt het onmogelijke mogelijk. U doet wat u belooft. U bent trouw. Op u vestigen wij onze hoop. En Jezus klimt het schip binnen. Mooi hè? Hij klimt hun schip binnen. Hij wil jouw hart binnen klimmen. Dichtbij. Mag hij in jouw schip klimmen vanmorgen? Mag hij bij je komen? Onderweg naar de overkant. En als hij binnenklimt, als hij binnenkomt, dan gaat de wind liggen. Dan heelt hij. Dan brengt hij op orde. Dan troost hij. Dan geeft hij nieuwe hoop en nieuwe kracht. Hij wil binnenkomen en een diepe vrede schenken. Dat is een vrede die de wereld niet kan geven. Hij is ons door uw genade, Heer, toegestroomd. Want uw verbond met ons is vrede en leven, bestendigd door die geest die in je woont. Hij komt binnen en brengt vrede aan, brengt orde, heelheid en inzicht. Mag hij binnenkomen? Amen. En ik ga jullie zo'n gedicht voorlezen. En daarna zal de muziek nog even spelen. En het gedicht geeft iets weer van hoe God kan binnenkomen. En laat dan de Heer spreken. Hoor hem. Of wees gewoon stil en laat de muziek je meevoeren in zijn aanwezigheid. De moerbeitoppen ruisten. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde. En hij spreekt tot mij. Hij spreekt tot mij in de stilte, in de stille nacht. Gedachten die mij kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreef hij zacht. Hij laat zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde in zijn vaderarmen mij koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte, begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij, mijn schild en wapen, waart nog nabij.